Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en jullie hier in de kerk en allen die thuis of elders deze dienst met ons meebeleven van harte welkom. Vanavond gaat dominee Zaatstra uit Kokengen bij ons voor. Als het goed is, hebben de gezinnen met jonge kinderen vanmorgen bij binnenkomst een dankdagpakketje gekregen. Hierin zit onder andere een uitnodiging voor de kerkdienst op Dankdag aanstaande woensdagmiddag om 3:00 hier in het kruispunt. Hebt u het nog niet ontvangen of wilt u een pakketje meenemen voor de kleinkinderen? Ze liggen nog achter in de kerk. 'S Avonds begint de dankdagdienst om 7:30 hier in de kerk. Op initiatief van het ICO is er aanstaande donderdagavond weer het stadsgebed van 7:15 tot 7:45 in de Sint-Nicolaas-basiliek. We gaan nu ter inleiding van deze dienst voor zoveel mogelijk staande zingen uit Weerklank lied 233, de verse 1 en 2. En vers 1 begint met: een vaste burcht is onze God. En vers 2 begint met: geen aardse macht begeren wij. En na het zingen van deze twee versen is er gelegenheid voor persoonlijk stil gebed. Namens de kerkraad wensen wij u en jullie een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en die eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus de getrouw getuige. De eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we nu verder uit Psalm 106 uit de bundel Weerklank. Psalm 106 vers 1, 8, 9 en 10. Loof nu de Heer, want Hij is goed die met zijn liefde ons ontmoet. Psalm 106, 1, 8, 9 en 10 uit Weerklank. Verbonden met de kerk van altijd en overal belijden we ook vanavond ons geloof. We zingen daarna ons loflied uit Psalm 95, het eerste en vierde vers. Kom, laat ons samen Israëls Heer, de rotssteen van ons heil, met eer met God gewijde zang ontmoeten. En het vierde vers, Psalm 95, vers 1 en 4, na de geloofsbelijdenis. En ieder spreken met mij in haar of zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald in het Rijk van de Dood. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding des vleeses en het eeuwige leven. Bidden we samen om de opening van Gods woord en de verlichting door zijn Heilige Geest. Laten we samen bidden. Trouwe en genadige God en Vader in de hemel, Vader van onze Heer en Heiland, Jezus Christus, wij danken U, wij loven U, wij prijzen U om wie U bent. als schepper van hemel en aarde, als redder, zaligmaker, Heere en Heiland in Christus, als Heilige Geest die ons leven leidt. Wij danken u dat we ook op deze zondagavond bij elkaar zijn om in uw woord te lezen. Uw woord dat voor ons open ligt in een taal die we begrijpen, die we verstaan. We denken daarin dankbaar terug aan wat Maarten Luther ooit betekend heeft voor uw kerk, toen hij niet alleen de kracht van uw genade, van het geloof ontdekte, maar ook de betekenis van de Heilige Schrift als uw levend woord, dat ons wijst op Christus. En als we zingen van een vaste burcht, denken we aan u, aan de Heer Jezus Christus, maar ook dankbaar aan de betekenis die Maarten Luther en vele anderen met hem en na hem gehad hebben. Waardoor wij ook vanavond hier in onze volkstaal zingen en bidden en de Bijbel lezen. Voordat we dat gaan doen, bidden we: Heere, wilt u zelf met uw Heilige Geest ook vanavond in ons midden komen. Zoals u dat op de eerste Pinksterdag was, de gemeente in Jeruzalem, wil zo ook ons aanraken door uw woord. Wil door onze defensiemechanismen heen breken, de muurtjes die wij om ons hart kunnen bouwen, daar overheen komen en uw woord diep in ons hart leggen. Neem alles weg wat ons het luisteren in de weg staat, in ons hart, in ons hoofd, in onze oren, en laat heel ons leven open liggen voor uw Heilige Geest, dat wij ook in deze week dicht bij u leven, steeds opnieuw uit genade en door het geloof de Bijbel openen, maar ook Christus volgen. Zijn weg, de weg van uw koninkrijk, van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Heere, zegen ons zo als we in de Bijbel lezen, als we luisteren, als we spreken. Zegen ons als we zingen en orgel spelen. Zegen iedereen die in deze dienst een taak heeft. We bidden u om de nabijheid en zegen van uw Heilige Geest voor wie online met ons verbonden zijn en nu of later deze dienst met ons meebeleven. En voor heel uw kerk die op deze eerste dag van de week, de dag van Christus opstanding, samenkomt. Overal, maar ook hier. Rond het evangelie van de gekruisigde en opgestane Heer Jezus Christus. Hoor zo ons bidden, de vergeving van al onze zonden uit genade. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Met Psalm 106, zojuist hebben we al gezongen van waar het in de schriftlezing ook over gaat, over volk Israël en het gouden kalf. We lezen vanavond uit het boek Exodus 32, versen 1 tot en met 14. Daarna zingen we uit Psalm 79, het vierde en het zevende vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. En vers 7, zo zullen wij de schapen uwer weiden in eeuwigheid, uw lof, uw eer verbreiden. Psalm 79, 4 en 7 na de schriftlezing uit Exodus 32. Mozes is de berg opgegaan om de 10 geboden van de Heere te ontvangen. En vers 32 gaat dan verder. Toen het volk zag dat het lang duurde voor Mozes van de berg afdaalde, kwam het volk bijeen bij Aaron. En zij zeiden tegen hem: sta op, maak voor ons goden die voor ons uitgaan. Want die Mozes, die man die ons uit het land Egypte geleid heeft, wij weten niet wat er met hem gebeurd is. En Aaron zei tegen hen: ruk de gouden ringen die uw vrouwen, uw zonen en uw dochters in hun oren hebben af en breng ze bij mij. Toen rukte heel het volk de gouden ringen die ze in hun oren hadden af en zij brachten ze bij Aaron. Hij nam ze van hen aan en bewerkte ze met een graveerstift en maakte er een gegoten kalf van. Toen zeiden zij: dit zijn uw goden, Israël, die u uit het land Egypte geleid hebben. Toen Aaron dat zag, bouwde hij er een altaar voor. En Aaron kondigde aan: morgen is er een feest voor de Heere. Zij stonden de volgende dag vroeg op, brachten brandoffers en brachten ook dankoffers. Het volk ging daarna zitten om te eten en te drinken. Vervolgens stonden zij op om uitbundig feest te vieren. Toen sprak de Heere tot Mozes: ga, daal af, want uw volk, dat u uit het land Egypte hebt geleid, heeft verderfelijk gehandeld. Zij zijn al snel afgeweken van de weg die ik hun geboden had. Zij hebben voor zichzelf een gegoten kalf gemaakt. Zij buigen zich ervoor neer, offeren eraan en zeggen: dit zijn uw goden, Israël, die u uit het land Egypte geleid hebben. Ook zei de Heere tegen Mozes: ik heb dit volk gezien en zie, het is een halstarrig volk. Nu dan, laat mij begaan, zodat mijn toorn tegen hen ontbrandt en ik hen vernietig. Dan zal ik u tot een groot volk maken. Maar Mozes trachtte het aangezicht van de Heere zijn God gunstig te stemmen en zei: Heere, waarom zou uw toorn ontbranden tegen uw volk, dat u met grote kracht en sterke hand uit het land Egypte geleid hebt? Waarom zouden de Egyptenaren zeggen: met kwade bedoelingen heeft hij hen uitgeleid, om hen in de bergen te doden en hen van de aardbodem te vernietigen? Laat uw brandende toorn varen en heb berouw over het kwaad voor uw volk. Denk aan Abraham, aan Isaac en aan Israël, uw dienaren, aan wie u bij uzelf hebt gezworen en tot hen gesproken hebt: ik zal uw nageslacht talrijk maken als de sterren aan de hemel. In dit hele land waarover ik gesproken heb, zal ik aan uw nageslacht geven, zodat zij het voor eeuwig in erfbezit nemen. Toen kreeg de Heere berouw over het kwaad dat hij gesproken had zijn volk te zullen aandoen. Zover de lezing uit Gods woord. Gemeente, we luisteren in het bijzonder naar vers 12 en 14. Uit het gebed van Mozes die woorden: laat uw brandende toorn varen en heb berouw over het kwaad voor uw volk. En vers 14, waar de schriftlezing van vanavond mee eindigde: toen kreeg de Heer berouw over het kwaad dat hij gesproken had zijn volk te zullen aandoen. Zullen we na de verkondiging zingen uit Weerklank lied 401 en daarvan versen 1 en 2. Lied 401 uit Weerklank 1 en 2, zometeen na het Amen. Gemeente van ons Heer Jezus Christus, hier in de kerk of online met ons verbonden. Onze Heidelbergse catechismus spreekt grote woorden over de kerk. De Zoon van God heeft zich een gemeente uitverkoren tot het eeuwige leven. En het is die gemeente die hij in de eenheid van het ware geloof vergadert, beschermt en in stand houdt. Door zijn geest en woord van het begin der wereld tot aan het einde. Groot is ook de zekerheid waarmee antwoord 53 afsluit met die belijdenis: dat ik van die kerk een levend lid ben en eeuwig zal blijven. Maar anno 2025 zie en merk je dat niet altijd. Op veel plaatsen zie je dat de kerk leger wordt. Het klein getal waarvan we zojuist zongen, dat het ook zichtbaar wordt op zondag. Dat de kerk krimpt. En je ziet dat mensen en gemeenten daar heel verschillend op reageren. De collega uit Abcoude, Arnoud van der Deil, schreef er een boek over, een essay vol rouw en hoop. Soms somber, soms herkenbaar. Maar hij heeft geen oplossing. Anderen kiezen vooral voor nostalgie. Ze denken met weemoed terug aan de tijd dat de kerk vol was en bloeide. Maar veel predikanten voelen zich, een derde reactie, ook aangesproken door wat de Amerikaanse Lutheraan Andrew Root schrijft. Kort samengevat: maak je geen zorgen, de Heer is trouw. Hij gaat door en jij en ik moeten wachten en leren wachten. En zo heet zijn boek ook: Wachten op God. Niet vluchten in wat wij als oplossingen zien, niet vluchten in steeds meer en steeds nieuwere activiteiten. Nee, hoe moet je reageren op de uitdagingen die op de kerk afkomen in 2025... Wat doet het met je als je de kerk daadwerkelijk leger ziet worden? Of als de kerk krimpt? Root zegt: je moet wachten op God. Want het is de Heere die zijn kerk bouwt. Je hoort daarin een echo van de catechismus. Niet niks doen, maar wel wachten op Hem in afhankelijkheid. En zo simpel als dat klinkt, zo moeilijk vind ik dat. Want ik weet niet hoe het bij u is of bij jou, maar ik wil juist de controle houden. Ik wil plannen maken en vooruit plannen. Ik wil zekerheid dat we een besluit nemen en dat de kerk dan daardoor wel gaat groeien. Bid en de Heere verhoort vanzelf. Nee, zegt Root, zo werkt dat niet. Wachten op God. Maar vindt u dat makkelijk? Lukt dat jou? Of laat Exodus 32 ons vanavond iets van het volk Israël zien? Maar vertelt dat ook iets over hoe u en ik als gemeente en als mensen in elkaar zitten? Mensen die helemaal niet kunnen en niet willen wachten. Ik kan dat niet, ik wil dat niet, want het moet nu gebeuren. Stilstand is achteruitgang. Nu, Exodus 32 sluit aan bij hoofdstuk 24. Daar gaat het om een verbond dat de Heere sloot met zijn volk. Mozes maakt het volk bekend met alle geboden en regels die de Heer had gegeven. En er is geen vuiltje aan de lucht. Het volk verklaart eenstemmig al de woorden die de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. Twee keer zelfs klinkt hun belofte. En Mozes schrijft dat op, maar gaat vervolgens de berg op om bij de Heer te zijn, 40 dagen en nachten lang. En daar zal hij de stenen tafelen krijgen, de wet en de geboden die de Heer zelf opgeschreven heeft om zijn volk te onderwijzen. En daar wacht het volk nu op. En het duurt voor hun gevoel eindeloos. Mozes komt maar niet van de berg af. En als Mozes onzichtbaar is, verdwijnt ook de Heere zelf uit beeld. En als de Heere onzichtbaar is en je zijn aanwezigheid niet meer ervaart, dan raak je de controle kwijt. Moeten we dan wachten op God? Wachten op wat Hij zegt? Wachten op zijn geboden? Het duurt Israël allemaal veel te lang. De Heere is al onzichtbaar en zo wordt geloven in Hem ook nog eens ongrijpbaar en onmogelijk. En het is niet zo volgens mij dat ze de Heere als hun bevrijder niet meer willen zien. Het is niet zo dat ze per se andere goden willen dienen. Want ze willen denk ik niets liever dan dat de Heere hen leidt. Maar dan wel op hun eigen manier. Niet op die manier van Mozes. Niet door te blijven wachten. Maar op een manier waar we zelf iets mee kunnen. Waar wij denken dat we mee verder komen. Laten we een God maken die we kunnen zien. Laten we een God maken die je in je vingers hebt. Laten we een God maken die is zoals jij of u die maakt. Die je kunt zien als jij dat wilt of als je hem nodig hebt. Het is totaal iets anders dan wat later de schrijver van de Hebreeënbrief zegt. Geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt. En een bewijs van de zaken die men niet ziet. Nee, dit geloven waar Israël behoefte aan heeft, geloven in een God die je kunt zien, dat is geen geloven. Je hoort zijn stem niet, je leest zijn woord niet en je doet zijn wil niet. Maar Aaron probeert het nog wel, dit beeld, dit zijn uw goden. Je kunt ook zeggen, dit is uw God die je uit Egypte heeft geleid. Hij wil toch een lijntje van dat beeld naar de Heere zelf trekken. Hij zegt, het is geen afgod, maar het staat voor de Heere zelf. De bevrijder van Israël. Maar tegelijkertijd wel heel bijzonder. Niemand lijkt zich af te vragen, is dit de goede weg? Kunnen we de Heere zo terugbrengen in ons midden? Zullen we op deze manier zijn stem weer horen? Komt het op deze manier goed met zijn volk? Door dit projectje Make Israel Great Again. En Aaron, het lijkt alsof hij niet anders kan. In elk geval durft hij geen nee te zeggen. Hij vraagt om het goud van de oorringen. Dat niet alleen aan de oren van de vrouwen, maar ook in de oren van de mannen zit. En zonder aarzelen geeft iedereen die ook. De kerk van Aaron doet niet zuinig. Ze beknibbelt niet op de actie kerkbalans, maar geeft royaal. En zo komt dat beeld er ook. Gemaakt door Aaron onder druk van het volk. Het volk dat geestelijk vader is van het beeld. Dat het beeld dan een kalf of een jonge stier uitbeeldt, dat komt nog regelrecht uit Egypte. Daar had iedere farao het stierteken in zijn koningsnaam staan. En hier ontstaat zo een gouden beeld. Een stierkalf. Er wordt een altaar bijgebouwd. Er worden offers gebracht. En er wordt uitbundig feest gevierd. Ja, soms maak je zo je eigen God en je eigen godsbeeld. Misschien niet altijd bewust, misschien gaandeweg gedurende je leven, maar in je hoofd of in je hart ga je geloven in een God waar de scherpe kantjes misschien een beetje af zijn. Of juist een God die wel heel zwart-wit denkt, net zoals jij en ik soms. Zo zwart-wit dat er voor geen mens meer ruimte is. Misschien ook niet voor hun heil of voor een nieuw leven in Christus. Maak ons maar een God die je kunt uittekenen. Maak ons een God die je snapt. Een God die je in je vingers hebt. En die precies zo denkt als jij doet. Een God wiens plan met jou vaststaat. Die alleen maar jouw geluk voor ogen heeft, niet je ongeluk. En die je een hoopvolle toekomst geeft. Een godsbeeld op basis van één Bijbeltekst, die een beetje losweekt uit het hoofdstuk en uit de context, uit het Bijbelboek. En daardoor heel eenzijdig, eendimensionaal is, hoe mooi ook. Bijna een gouden kalf. Die andere reformator, Johannes Calvijn, Calvijn met een C, noemt ons menselijk brein een fabriek van afgodsbeelden. In mijn hoofd, in mijn brein, in mijn verstand zwerven allerlei beelden, godsbeelden, en in uw brein ook. En ze verschillen, ze hebben te maken met wie je bent, met je levensweg en je kerkelijke achtergrond, met die ervaringen die je in je leven hebt opgedaan. Ja, zegt iemand dan, de Heer Jezus kan wel spreken over schapen en bokken, over rechts en links, over hemel en hel, over behouden worden en verloren gaan. Maar als je eigen kinderen niet meer naar de kerk gaan, als je eigen kinderen ook niet meer geloven, kantelt dat beeld dan niet een beetje? En dan komt de Bijbel opeens op de tweede plaats te staan. Ja, zeggen we, dat zal de Heer God toch niet bedoelen. Aaron, maak ons goden die voor ons uitgaan. Geef ons een God die bij deze tijd past. Bij mijn leven en bij hoe ik de dingen beleef. Of Aaron, geef mij een God zoals die er in de preken van mijn jonge jaren uitzag. Dat maakt me blij. Daar wil ik wel voor offeren en financieel aan bijdragen. En dat helpt me dus echt. Want dan ben ik niet meer afhankelijk. Ik hoef niet meer te wachten op God. Ik hoef ook niet te gehoorzamen aan zijn woord of aan een serie oude regels. En je zou het een placebo kunnen noemen. Je weet diep in je hart best dat het niet kan werken. Er zit geen geloof, geen werkzame stof in. Maar toch voel je je beter. Je knapt op als je dit stierkalf, dit gouden kalf ziet. Maar op Sinaï hoor je de stem van het oordeel van de Heere, die gekrenkt wordt in zijn heiligheid. En die tegen Mozes zegt, uw volk heeft verderfelijk gehandeld. Niet meer mijn volk, niet meer het Israël dat ik heb uitgekozen, het Israël dat ik uit Egypte bevrijd heb, niet meer mijn uitverkoren volk, mijn oogappel, niet meer het volk aan wie ik het land beloofde. Nee, Mozes, het is nu uw volk, jouw volk. Dat volk dat niet kan wachten, dat volk dat niet afhankelijk wil zijn. Dat volk dat niet kan leven en niet wil leven van het onzichtbare. Mozes, uw volk dat haar eigen goden maakt. Dat een God wil hebben dat hem bevalt. Uw volk vraagt niet of het genade vindt in de ogen van de Heere. Nee, dit volk doet zelf wel wat de Heere niet doet of nog niet doet. Dat is de afgoderij. Het maken van een beeld, het maken van een afgod. Ook door menselijke gedachten van vroeger of nu te verafgoden. en dreigend klinken de woorden van de Heere op de Sinaï. Dit volk is onhandelbaar. En mijn toorn zal ontbranden en hen vernietigen. Vers 10. Niet alleen omdat de Heere een strenge God is of de heilige God, dat ook. Maar omdat Gods liefde gekrenkt is. Zijn liefde die vlamt en brandt als een onuitblusbaar vuur. Omdat hij op leven en dood betrokken is, op mensen, op zijn volk, op jou en op mij. Omdat hij het niet kan aanzien dat zijn geliefde wegloopt en verdwaalt. Omdat hij het niet kan accepteren dat u en ik ons van hem afkeren en op onze eigen wegen gaan. Want zo lief heeft hij de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En als je als kerk niet wacht, als je als gelovige niet luistert en gehoorzaamt, dat is de ernst van dit hoofdstuk. De Heere haat Israëls afgodsbeelden en meningen en mijn stokpaardjes, mijn menselijke gedachten en waarden. En het blijft verbazingwekkend dat Israël zo kort na de bevrijding, dat mensen dit doen. Ze hebben het zelf gezien, ze hebben het zelf meegemaakt. Ze hebben de woorden van de Heer gehoord en oprecht beloofd dat ze die ook willen doen. Ze zijn bij wijze van spreken de grens nog niet over, of daar staat al dat gouden kalf. En dan komt God met zijn oordeel. Dat begint bij Israël en bij de gemeente. En dat gaat over eigenwillige godsdienst. En vormen van verering waarbij u en ik ons op ons gemak voelen. Of onszelf uitleven. Mozes verdedigt Israël niet. Mozes probeert het ook niet goed te praten. Maar hij bidt. Hij zoekt Gods aangezicht. Hij herinnert de Heere aan wat hij zelf beloofd heeft. Toen hij zijn verbond sloot met Abraham, met Isaac en Jacob. Hij herinnert de Heere aan zijn belofte over leven en toekomst en nakomelingen zoveel als er sterren aan de hemel staan. En zo bonkt hij op Gods deur, die nog maar op een heel klein kiertje staat. Want, zegt de Heere, mijn toorn zal ontbranden en hen vernietigen. Alleen jou, Mozes, zal ik tot een groot volk maken. Mozes bidt. Maar eenmaal beneden is Mozes ook woedend met hoofdletters. En op zijn bevel en in de naam van de Heere worden 3000 Israëlieten gedood. Maar dan eindigt het hoofdstuk toch met die bijzondere tekst. Toen kreeg de Heere berouw over het kwaad dat hij gesproken had zijn volk te zullen aandoen. Vers 14. Maar de Heere straft het volk wel. Vers 33. Ondanks Mozes pleiten op Gods verbondsbeloften. Ondanks het gebed dat hij verderop in dit hoofdstuk nog als middelaar uitspreekt. Of middelaar van het oude verbond, vers 30 tot 32. En hij erkent de zware zonde van het volk. Dit volk heeft een God van goud gemaakt. Maar hij bidt, Heere, schenk hun vergeving. Ik denk dat u de geschiedenis van het gouden kalf misschien uw leven lang al gehoord en gelezen hebt en kent. Maar het bijzondere in dit hoofdstuk, dat is toch wel dat gebed van Mozes en de reactie van de Heere. Mozes die bidt, als u dat niet wilt, Israël vergeven. Als u niet met hen verder wilt, schrap mij dan maar uit uw boek. En Mozes bidt, Mozes pleit, Mozes houdt de Heere zijn eigen woorden voor. En de Heere laat dat ook toe. En dat is misschien nog wel het meest opvallende van dit hoofdstuk. Niet dat wij onze eigen goden maken, of dat we van de Heere God en van zijn woord ons eigen geloof afleiden dat ons beter past of meer helpt. Maar het meest opvallende is wat dit hoofdstuk over de Heere God zegt. Mijn toorn zal ontbranden en hem vernietigen. En toch beweegt hij. Laat hij zich veranderen. Laat hij zich vermurven. De Heere luistert en hij krijgt berouw. Er is een God die hoort. En een God die genadig is. En dat is het diepste van de Bijbelse boodschap. Gods genade zoals die in Christus is zichtbaar geworden. Maar ook al hier in Exodus 32. In vers 14. Ik las in een boek van John van Eck. Dobberen op de genade, de vreugde van de verkiezing. En daar staat ook een hoofdstuk met de titel Er valt met God te praten. En dan gaat het onder andere over dit hoofdstuk. En er staat, het heeft dus zin om met God te praten. Ook over wat hij bij zichzelf heeft besloten. Mozes dringt tot het uiterste aan. Als God het volk niet vergeeft, wil hij ook zelf liever niet meer in Gods boek staan. Met andere woorden, liever nog geeft Mozes zijn uitverkiezing op dan dat Israël van de aardbodem zou verdwijnen. Zo klinkt het woord van een middelaar. En God laat Israël leven. Het gebed van Mozes verandert alles. Het laat iets zien over bidden dat je weet, maar dat je ook steeds opnieuw moet horen. Je weet, de Heere is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Hij is niet te doorgronden en onveranderlijk, zegt de leer van de kerk. Maar tegelijk is hij de levende. Hij hoort uw bidden. Hij reageert op uw gebed. Hij neemt jou en mij, hij neemt ons mensen zo serieus dat hij zelfs over zijn oordeel berouw kan hebben. Zodat er omkeer bij God is. Omkeer ten goede. Ondanks dat wij dat soms anders zingen. Er is geen schaduw van omkeer bij u, zingen we. De Bijbel laat zien dat het beeld nog gevarieerder is. De Heer is trouw en genadig en hij ontfermt zich in zijn bewogenheid en liefde. Zelfs als je een gouden kalf maakt, zelfs als je in Nineveh woont, want daar vind je het ook. In Nineveh, het hoogtepunt van het kwaad tegen de Heer en de haat tegen zijn volk, in Nineveh wordt gevast en gebeden. Mens en dier hullen zich in rouwgewaden en roepen met kracht tot God. Je moet je bekeren, wordt er omgeroepen in de stad. Ieder van zijn slechte weg en van het geweld dat aan zijn handen kleeft. Ook daar diezelfde woorden. Wie weet zal God zich omkeren. Berouw hebben en zijn brandende toren laten varen, zodat wij niet omkomen. Daar zie je het ook. God zag wat zij deden. Dat zij zich bekeerden van hun slechte weg. En God kreeg berouw over het kwade dat hij gezegd had hun te zullen aandoen. En hij deed het niet. Je kunt denken, het is hoogmoedig, maar je kunt denken, en soms denken we dat ook, dat we God wel begrijpen, dat we God in onze vingers hebben. Ik geloof dat hij altijd anders is en hoger en genadiger in zijn liefde, in zijn grondeloze barmhartigheid. En zo, vers 14, zo beweegt hij. Dat is wat het evangelie laat zien. Wat de blijde boodschap is van de Bijbel. De Heere gaat genadig door met Israël. Een uitverkoren volk. Hij straft, maar hij gaat ook verder. Hij gaat verder met zijn gemeente die geënt is op die wilde olijfboom. En deel gekregen heeft aan de wortel en de vettigheid van het volk Israël. De Heere gaat door, zelfs met de kerk van vandaag, met u en mij. Omdat we het lichaam van Christus zijn. Dat genade ontvangt door het kruis waaraan de Heer Jezus verzoening bracht. Gerechtigheid als geschenk. Zoals Luther dat opnieuw ontdekte. Je wordt niet verteerd, verworpen, weggegooid, hoewel je dat 100% verdient. Als je gelooft. Als je het heil aanneemt. Dat zie je. De Heere krijgt berouw op Mozes' gebed. Hij beweegt en hij komt zelf. Hij is zelf gekomen in de grote Mozes. De middelaar van een nieuwe verbond. De Heere Jezus. Die alles wegdraagt. Voor u en jou en mij. Zodat je door zijn genade en door het geloof leeft met hem in zijn hoede. Gedragen wordt tot in eeuwigheid. En dan geloof ik, dan kun je geloven zonder het gouden kalf, zonder afgoden. Dan kun je als gelovige en als gemeente wachten. Wachten op hem die komt. Aan het einde van onze wereldtijd. Geduldig en gehoorzaam. En biddend. Maranatha. Amen. Uw gaven worden deze zondag gevraagd voor de GZB, het werk van de familie Den Hartog in Zimbabwe. Tweede collecte voor het pastoraat in de eigen gemeente. Een derde collecte is bestemd voor de kerk. U kunt bijdragen via Scipio, via de bank of via de QR-code in de weekbrief. U kunt de gaven ook geven bij de uitgang en ook daar vindt u een QR-code om digitaal te geven. Zullen we nu samen gaan danken en bidden. Een aantal algemene voorbeden. We bidden voor vervolgde christenen. Voor wijsheid bij de verdere uitwerking van het vredesplan voor Israël. We bidden voor Soedan dat de burgeroorlog daar zal stoppen. Dat wereldwijd meer aandacht komt voor het grote leed dat mensen en vooral kinderen daar ondervinden. We bidden na de verkiezingen van deze week om een stabiele regering voor ons land. En om rust in ons land, dat betogen met veel geweld zullen stoppen. Zullen we samen danken en bidden. Onze Vader die in de hemel zijt, u danken wij voor de boodschap die we vanavond in Exodus 32 hoorden en lazen. Die geweldige boodschap van uw berouw, dat niet uw toorn het laatste woord had, dat niet de vernietiging waartoe u besloten had, de vernietiging van uw eigen volk, doorging, maar dat u zich liet verbidden door het gebed van Mozes, middelaar van het Oude Testament, en dat u berouw toonde over het kwaad dat u het volk zou willen aandoen. Dat u liet zien dat uw genade sterker was. Dat u hen vasthield en bleef leiden op een weg door de geschiedenis. We danken u dat u ook zo onze God bent. Dat u het kwaad ziet dat in ons zit. De zonde die zo machtig is, wat we u tekort doen, wat onze naasten aandoen, de macht van ons eigen ik. Heer, en toch zoekt u ons in uw genade op, om ons te laten delen in het heil, in de zaligheid, de gerechtigheid die de Heer Jezus Christus voor ons heeft verworven, door zijn leven, zijn lijden en sterven op Golgotha, door zijn opstanding, nieuwe leven, daarin laat u ons delen. We bidden u dat we daaruit leven, met verwachting en vol zekerheid, dat u het ook ons geeft. Dat het ons leven verandert, dat onze kracht geeft om ons te bekeren, onze voeten te zetten op de weg van uw koninkrijk. Heer, neem al het kwade weg, ga voorbij aan onze zonden. Maak ons hart en ons leven nieuw door Jezus Christus, onze Heere. We danken u dat door hem de weg naar u open is. Dat u de mogelijkheid van het gebed ons geeft. Te bidden en danken in de zekerheid dat u dat hoort en verhoort. En zo bidden we ook vanavond voor deze wereld waarin wij leven. Een wereld vol geweld en onrust, vol kwaad en hebzucht, vol dreiging en dood, dichtbij maar ook ver weg. Heer, wij bidden u voor deze wereld die u lief hebt. U zo lief hebt dat u uw eigen zoon gegeven hebt. Uw wereld waarin uw plan werkelijkheid wordt. Uw wereld die u leidt naar de toekomst van uw koninkrijk. Uw wereld die eens nieuw zal worden, waarop het hemels Jeruzalem uit de hemel zal neerdalen. We bidden u om vrede voor deze wereld. Vrede voor uw volk Israël. We danken u voor het vredesplan dat nu een aantal weken op tafel ligt. We bidden dat dat een weg wijst om vrede te brengen in de altijd spannende situatie in het Midden-Oosten, in Israël, omringd door vijanden, door de eeuwen heen bedreigd en vervolgd. Heer, we bidden u, geef vrede en recht voor Israël, ook voor Palestijnen, voor de Gazastrook. Heer, geef vrede. We bidden u voor andere oorlogen waarover we vaak veel minder horen. De oorlog in Oekraïne, waaraan we bijna gewend raken. De oorlog in Soedan, waar zoveel volwassenen maar ook kinderen het slachtoffer van zijn. De oorlog in Myanmar, die nooit op het nieuws komt. Heer, geef vrede. Geef mensen die zich inzetten voor die vrede, om op goede en rechtvaardige manier ook met elkaar te leven, een einde te maken aan de strijd en het bloedvergieten dat deze wereld onze tijd zo kenmerkt. Heer, wees bij allen die getroffen zijn door het leed en door gemis, door rouw en verdriet. In al die landen waar gevochten wordt, Heer, ontferm u over hen. We bidden u voor onze broeders en zusters in kerken, gemeenten, landen waar geloven niet zo vanzelfsprekend is en zo rustig en veilig als bij ons. Kijk aan landen als Noord-Korea, allerlei islamitische landen, maar ook Nigeria, waar het levensgevaarlijk is om christen te zijn, om de naam van de Heer Jezus te belijden, hem te volgen of van hem te getuigen, om ons geloof te delen met anderen, getuigen te zijn van de hoop die in ons is. En we bidden nu voor de vervolgde kerk in deze wereld. Geef hun kracht en standvastigheid dat ze volharden in dat geloof. En geef hun de zekerheid dat wij voor hen bidden, steeds opnieuw, daarin trouw zijn. We bidden ook voor de kerk in Nederland om standvastigheid, om volharding. Dat we dicht bij u blijven, gehoorzaam aan uw woord. Dat we ons laten leiden door uw Heilige Geest in alle dingen. En dat we ook leren om te wachten. Heer, we danken u dat we in de afgelopen week in alle rust en vrijheid als Nederlandse burgers onze stem hebben uitgebracht. Dat een uitslag is die eerlijk is en betrouwbaar, die misschien mogelijkheden biedt om tot een stabiel kabinet te komen. We danken u daarvoor. We bidden u ook, wilt u ook daarin wegen wijzen. Omdat we ook de verschillen zien en de versplintering in de politiek. Heere, wijs onze volksvertegenwoordigers een weg om op een goede en rechtvaardige manier zich in te zetten voor het belang van Nederlanders, van Nederland, van burgers, van iedereen die in ons land een plek heeft of zoekt. Je geeft wijsheid en kracht. Bidden u in het bijzonder voor die volksvertegenwoordigers die nu gekozen zijn, die zich expliciet willen laten leiden door uw woord en door het evangelie. Die staan voor het geloof in u. Die dat geloof ook zichtbaar willen maken in hun visie, in hun opvattingen en in de politiek voor ons land die heilzaam is. Heilzaam voor het ongeboren leven. Heilzaam voor wie oud is en het moeilijk heeft. Heilzaam voor wie tijdens zijn leven door allerlei ziekte, lichamelijk of geestelijk, het leven niet zinvol meer vindt, maar zinloos. Heer, geef dat we ook op die gebieden ons steeds laten leiden door uw woord. En zegen die politici die dat ook doen, die daarvoor inzetten. Geef hun uw kracht om dat te kunnen blijven doen. En bidden nu de verkiezingen achter de rug zijn, ook om een stukje rust. Allerlei demonstraties vol haat en geweld, dat die tot een einde zullen komen. Dat ook in ons land weer iets van een nieuwe richting ontstaat, een nieuwe hoop op een nieuw kabinet, op nieuw beleid. We weten niet hoe en wat precies. Heer, we leggen het in uw hand en bidden om uw zegen. Bid u voor uw gemeente in deze wereld, ook de gemeente hier ter plaatse, om uw zegen, dat uw woord doorwerkt in onze levens, dat uw Heilige Geest in ons bezig is om ons steeds weer te vernieuwen, steeds meer te laten lijken op de Heer Jezus. Helpt om te strijden tegen alles wat verkeerd is, tegen onszelf, en ons zo leidt op de weg van uw Koninkrijk. Haal ons mee, ook als we naar de diensten van deze zondag van hier gaan. Breng ons, als het kan, aanstaande woensdag weer bij elkaar op de dankdag voor gewas en arbeid. En laat ons in alle dingen dicht bij u zijn. Luisteren naar uw woord. En leven uit de verwondering en dankbaarheid. Dicht bij de Heer Jezus Christus. En door alles wat u ons in hem hebt geschonken. We danken en bidden u in zijn naam uit genade. Amen. Zingen we ons slotlied nu uit de 42e psalm, het 3e en 5e vers. O mijn ziel, wat buigt u neder? En het 5e vers, maar de Heer zal uitkomst geven. Psalm 42, vers 3 en 5. Verhef nu uw harten tot God en ga heen met de zegen van de Heere. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verhef zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.